Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze Bijbelavond. Fijn dat u er bent. Bijzonder woord van welkom aan de spreker van vanavond, meneer Van der Voet. Fijn dat u in ons midden bent om met ons van gedachten te wisselen over het onderwerp christelijke assertiviteit. Belangrijk onderwerp, lastig onderwerp ook. Hoe moeten we als christen omgaan met het onrecht dat anderen ons aandoen? Met moeilijke situaties. Moeten we alles dulden? Of ons heen laten lopen wellicht? Of kunnen we af en toe ook voor onszelf opkomen? Over deze vragen hoopt Van der Voet vanavond met ons na te denken. Het programma van deze avond is als volgt. Ik hoop nu eerst de avond te openen. Vervolgens zal Van der Voet een lezing geven tot ongeveer 9 uur. We zingen daarna een psalm. En vooraf is er dan een collecte waarin u uw gave kunt geven voor de onkosten van deze avond. We hebben dan een kwartier pauze met koffie en thee hier voorin. En vervolgens is er nog gelegenheid om uw vragen te stellen. U kunt ook tijdens de pauze uw vragen op papier schrijven. Hier ligt papier en pennen. En dan hoopt Van der Voet ook in het gedeelte na de pauze die vraag te beantwoorden. En dan willen we de avond afsluiten om ongeveer 10 uur. Mijn voorstel is om nu te beginnen met het zingen van Psalm 43, het eerste vers. We zien dat de psalmdichter ook met onrecht te maken krijgt. Met mensen die hem onrecht aandoen. Dat gerechtigheid en trouw vertreden worden. Deze psalm zingen. Psalm 43, vers 1. We bidden. Heere, getrouwe en almachtige God in de hemel. Hartelijk dank voor wie u bent. U bent onze schepper. U hebt ons geschapen naar uw beeld. Heere, en u onderhoudt ons tot op dit ogenblik toe. U geeft dat wij ook op deze avond bij elkaar mogen komen om met elkaar na te denken over een belangwekkend onderwerp. Hoe we als christen hebben te leven in de maatschappij, in onze gezinnen. Hoe we ons moeten opstellen richting onze medemens. En dan moeten we belijden, Heer, we zijn uw beeld kwijtgeraakt. Wij zijn in Adam van u afgevallen. En, Heer, daardoor is er zoveel onrecht in deze wereld gekomen. Daardoor doen we elkaar pijn en beschadigen we elkaar. Heere, geef dat wij als christen ook met het onrecht dat ons kan overkomen, dat ons kan worden aangedaan, op christelijke wijze om zullen gaan. Heere Jezus, als wij aan u denken, dan bent u toch allermeest geweest wiens leven gekenmerkt werd door het onrecht dat u is aangedaan. U die volmaakt was. U die geen enkele zonde deed. Die u de naaste lief had, zoals het hoort. En die God lief had, boven alles, Heer. U heeft volmaakt aan de wet van uw vader voldaan. En toch, of juist daardoor wellicht, is u door mensen het leven onmogelijk gemaakt, zodanig dat u onschuldig bent veroordeeld tot de kruisdood. En nu bent u onze overste leidsman en de voleinde van ons geloof. En u heeft gezegd dat wij uw voetstappen zouden navolgen. Heer, leert u ons dat. Maar geef ons ook de leiding en de verlichting van uw Heilige Geest, om dat in het juiste evenwicht te doen. Omdat we ons daarnaast ook lief moeten hebben als onszelf. Heer, we bidden u voor Van der Voet. Gedenk hem. Geef dat wat hij thuis heeft voorbereid en overdag, dat het hem helder voor de geest komt. En dat het hem een vreugde mag zijn om zo vanavond in ons midden te zijn en met ons van gedachten te wisselen. Heer, we bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft, die in zijn eigen of haar eigen leven persoonlijk geconfronteerd wordt met onrecht. Heer, wilt u helpen en wilt u voorzien en bijstaan. Geef ons zo alles wat nodig is. Open uw woord dat we hopen te lezen. Dat alles bidden we u in Jezus' naam, uit genade. Amen. Ik zou graag met u willen lezen Matteüs 5, vanaf vers 38, gedeeld uit de bergrede. Wat, denk ik, goed het spanningsveld laat zien, hè, dat vanavond centraal staat. Onze vijanden vergeven, de rechte wang toekeren en ten opzichte van assertief zijn. Matteüs 5 vanaf vers 38. Gij hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechte wang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Doet wel degenen die u haten. En bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn, uws vaders die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goede en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij, doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars al zo? Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Goed, ik zou u graag het woord willen geven om met ons over dit onderwerp na te denken.
Zo, ik mag over dit onderwerp nadenken. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat ik er hardop over nadenk. Ja. Nee, uitstekend. Fijn dat u er bent. Ik vind het ook leuk om hier te zijn, omdat mijn vader uit Kralingseveer komt. Dus ik stel me zo voor dat hij hier vroeger voorlangs fietste naar de Schravenweg. Hè. Toen liep de IJsselmonselaan nog door. Ging hij rechtsaf, Capelle aan de IJssel in. En dan een keertje naar links en nog een keer naar rechts naar de Bermweg. En daar haalde die ooit mijn moeder vandaan. In 1938, geloof ik. Ja. Nou, maar hier ben ik nog nooit geweest. Wel in de school die hiernaast stond. En woning van de bovenmeester. Maar daar zal ik u nu niet langer mee vermoeien, maar dan voelt u een beetje aan hoe ik hier sta. Ik ga het hebben over assertiviteit, zelfverloochening. Hoe zit dat nou? Dat blijft een onderwerp wat terugkeert, omdat ieder mens er op de een of andere manier, ook iedere gelovige, op de een of andere manier daarmee in het reine moet komen. Met name degenen die wel eens overspannen zijn. Of gesprekken hebben met een psycholoog. Ja, en heel veel, er zijn heel veel varianten van depressiviteit, maar heel veel depressiviteit heeft hier ook mee te maken. Dat mensen op de een of andere manier in hun leven zich voortdurend klein gemaakt hebben, zich aangepast hebben aan anderen. En dan komen ze in therapie. Ja, dan moeten ze leren wat zelfbewuster in het leven te staan, wat dapperder keuzes te maken. En dat voelt niet prettig, want zo ben je niet opgevoed. He, want je bent omgekeerd opgevoed van hou je mond nou maar, wees nou maar de minste. En dat voorbeeld heb je ook misschien wel gekregen thuis van een van je ouders. Of van alle twee je ouders. Dus hoe zit dat dan? Is het dan moderne theologie om te zeggen dat je ook voor jezelf mag opkomen? Of past het eigenlijk wel bij de Bijbelse boodschap? Nou, laten we wel zijn, het is in ieder geval van onze tijd. Ja, ik ga niet fantaseren van ook als ik nu zometeen de Bijbel open doe. Ja, het heeft ermee te maken dat mensen steeds zelfbewuster geworden zijn. En dus ook er geen genoegen meer mee nemen als ze niet gehoord worden. Als ze niet serieus genomen worden. En dat is ergens gaan groeien, dat besef. Meer nog gaan groeien dan vroeger, na de Tweede Wereldoorlog, zo'n beetje. Dus het heeft wel degelijk ook met onze tijdgeest te maken dat wij erover nadenken. Maar daar moet u vrolijk onder blijven, want wij leven nu eenmaal in deze tijd, klaar. Dus we zullen erover na moeten denken. We kunnen niet terug naar 100 jaar geleden. Dus onderwerp van deze tijd, onderwerp waar we mee te maken hebben. Nou, toen een van mijn zwagers bij ons in de familie kwam, en die dat een beetje gadegeslagen heeft, hoe de familie van der Voet reilde en zeilde, toen zei hij na verloop van tijd, voetjes zijn doetjes. Nou ja, dat heb je natuurlijk, hè, als er een nieuw familielid komt, die kijkt dan eens wat scherper. Maar is dat nou een compliment of niet, voetjes zijn doetjes? Dat zijn van die zachtmoedige, aardige mensen die, ja, het klinkt toch een beetje van die over zich heen laten lopen. En dan is het toch ook weer geen echt compliment. Dan klinkt het toch ook een klein beetje als voetjes zijn sukkels. Ja, daar hoef je niet mee te onderhandelen, want die geven al van tevoren toe. Zoiets. Als hij nou gezegd had, bij de familie van de Voet proberen ze echt Christus na te volgen. In handel en wandel. Dan was dat natuurlijk wel erg mooi geweest. Want dan was het een compliment geweest. Hè? Daar volgen ze Christus naar. Nee, voetjes zijn doetjes. Zou u het een compliment vinden? Als gezegd werd, nou, jij bent wel een doetje zeg. Of zou u zeggen, nou dat zeggen de mensen misschien dat ik een doetje ben, maar het heeft alles met mijn geloof te maken. Het heeft alles met de Heere God te maken. Nou, denk maar na. Een vriendin van mij, die kwam in een overspannen situatie bij de psycholoog terecht. Ik zei net al dat kan gebeuren. En die christelijke psycholoog, die constateerde inderdaad dat deze dame al 35 jaar in de leven, of 45, ik weet niet hoe oud ze was, over zich heen had laten lopen. Dus een doetje was. Dat ze, ja, totaal niet opgekomen was voor zichzelf en haar eigen belangen en haar ouders verzorgde en niet aan zichzelf dacht. En haar broers, nou ja goed, allemaal van die voorbeelden van iemand die echt een licht verspreidde. En dan word je overspannen, terwijl je licht verspreidt. Dat is eigenlijk ook niet erg geweldig. Nou, en dan kom je bij een psycholoog en die zegt dan, mevrouw, waar bent u mee bezig? was haar antwoord: ik probeer mijzelf te verloochenen. Dat is toch fantastisch? Van, dat is mijn levensstijl achter de Heer Jezus. Die zegt, volg mij, neem je kruis op je, volg mij. Toen keek die psycholoog haar aan, en dat is een doordenkertje, en die zei, maar mevrouw, waar zit dan uzelf? Snapt u? Als je jezelf verloochent, dan moet je wel een zelf hebben. Als je jezelf verloochent, dan moet je wel weten wat je wilt. Want anders valt er niks te verloochenen. Als ik mijn mond hou, hoe kan ik dan mezelf verloochenen? Want ik heb niet eens verteld wat ik wilde. Laat staan dat ik me wel bewust gewonnen geef door de ander. Mevrouw, waar zit dan uzelf? U praat wel over zelfverloochening, maar wat u doet, dat is helemaal geen zelfverloochening, dat is angst. U loopt voortdurend iedereen te plezieren, uit angst dat u iemand tekort doet en dat dan die ander kritiek op u heeft. Weet u, wanneer u uzelf verloochent, als u eens een keertje opkomt voor uzelf? Want dat gaat tegen u in, nu bent u één bonk angst en onzekerheid. En dat legt u dan nota bene uit als navolging van de Heer Jezus. Snapt u het probleem? En snapt u ook hoe ons geloof op de een of andere manier daar ook mee in de knoop kan raken? En dat je inderdaad zelfs, bij wijze van spreken, denkt, dit is wat de Heere God van mij vraagt. En jij bent intussen bezig overspannen te worden. En je krijgt als commentaar, je moet eens wat meer aan jezelf denken. Ja, dat gaat dan tegen jezelf in. Gaat ook nog tegen je geloof in. En dan denk je, ja, het is een christelijke therapeut. Maar is die wel te vertrouwen? Want dan hebben we allemaal van die angstverhalen. Dat mensen leren voor zichzelf op te komen. En daarna krijgen ze huwelijksproblemen. Ja, want die man die snapt er niks meer van. Nu zo'n vrouw na de therapie ineens zegt, je kookt je eigen potje maar. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Nee, dat moeten we natuurlijk ook niet willen. Maar dat zijn dan die angstgedachten van, gaat dit nou niet uit de hand lopen, jongens? Nou, hoe zit dat nou vanuit de Bijbel? We hebben al een voorproefje gekregen vanuit de bergreden. Ik ga gewoon wat dingen doorgeven uit de Bijbel. Gewoon wat dingen met u lezen. En als ik dan nou eens begin bij Romeinen 12. Romeinen 12, en dat sluit prachtig aan bij dat stukje uit de bergreden. Romeinen 12 vers 21, daar zegt Paulus, overwint het kwade door het goede. Hoe is het vers 22? Ik kan de Bijbel. Romeinen 12, zegt Paulus hoe we in de gemeente met elkaar om dienen te gaan. Nou, dan schrik je een hoedje als je een beetje zachtaardig karakter hebt. Want hij vraagt daar inderdaad nogal wat aan zelfverloochening. Dus dat betekent dat iedereen die graag klaar staat voor een ander of denkt dat dat gevraagd wordt, die voelt zich naar zo'n Bijbelgedeelte schuldig. Wat, welk hoofdstuk zei ik nou eigenlijk? 12, nee, dat is natuurlijk niet goed. Ofwel, ja, klopt wel. Ik kan zeggen, nee, nou gooi ik alles door elkaar. Nee, ik had het helemaal goed. Romeinen 12 vers 21, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Dat gedeelte startte bij vers 9, de liefde zij ongeveinsd. Dus leef uit oprechte liefde. En dan komt de ene oproep naar de andere, dat we ijverig moeten zijn, met eer de een de ander voorgaande, dus de ander meer eer geven dan jezelf, geduldig zijn in verdrukking, volharden, nou, gul zijn, meedelen, gastvrij zijn, zelfs degene die je vervolgen zegenen, eensgezind zijn, nederig zijn, geen kwaad met kwaad vergelden, help, help. Vrede houden met alle mensen, uzelf niet wreken, je vijand te eten geven, te drinken geven. Nou, dat sluit dus keurig aan bij de bergreden. Maar dan zit het verrassende. Kijk, als ik dit nu lees als een doetje, en dan zeg ik het maar om het gewoon even duidelijk te maken, als iemand die altijd maar bang is dat hij een ander iets tekort doet, dan voel ik me bij zo'n gedeelte lam geslagen, als ik dat op me in laat werken. En dan is het eerste wat ik doe, bij wijze van spreken bidden tot God, wilt u mij nog zachtmoediger maken? Terwijl ik me al voortdurend loop aan te passen. Wilt u me nog zachtmoediger maken? Want we gaan dat dan zien als een soort lat van mond houden, zachtmoedig zijn, je aanpassen. Maar de sleutel zit in het slot, wat dat vers 21, waar Paulus zegt, overwin het kwade door het goede. En overwinnen kun je alleen maar doen door te vechten. En dat moeten we ons realiseren. Een gelovige is geen doetje. Een gelovige is een vechtersbaas. Want hij wil overwinnen. En wat wil hij dan overwinnen? Nou, de ruzies in de gemeente. Hij wil eensgezindheid bereiken. Hij wil de vijandschap overwinnen. Hij wil armoede overwinnen door mededeelzaam te zijn. Een gelovige die Christus navolgt, wil het kwade wat hij ziet en wat hem aangedaan kan worden, overwinnen. Maar om te overwinnen moet je knokken. Moet je niet al bij voorbaat gaan liggen, loop maar over mij heen. Sommige mensen, ja, die gaan inderdaad erbij liggen. Van joh, ik ben maar oud, vuil, loop maar over mij heen. Dat is niet de houding. De houding is als het ware van die kleine jongen met die slinger en die steentjes, die de reus tegemoet gaat. Terwijl iedereen daar staat te bibberen van angst. Als wij de Heer Jezus Christus leren kennen, worden we vechtersbazen. We accepteren het kwade niet. Niet het kwade om ons heen en ook niet het kwaad dat ons wordt aangedaan. We accepteren het niet dat onze man, weet ik het, welke verslaving heeft, of onze vrouw. We accepteren het niet dat ons kind ons als oud vuil behandelt. We accepteren het niet dat onze baas onrecht laat voortbestaan in het bedrijf. Nee, want wij hebben de Heer Jezus Christus leren kennen. Wij leggen ons niet neer bij het kwade. Maar nou komt het mooie. Paulus zegt, als je wil overwinnen, ja, dan moet je vechten. Maar je krijgt maar één wapen. En dat wapen is goed doen. Overwin het kwade door het goede. Sta je mannetje. Wees een vrouw. Maar het wapen wat je krijgt is goed doen. En als je nou aan Paulus vraagt wat dat is, goed doen, daar startte die mee in die pericoop. Dat is liefhebben. Dat is een synoniem van liefhebben. Uit liefde handelen. Dus hij zegt feitelijk, in je leven moet je om je heen meppen, sla maar van je af met liefde. Ja? Dat is dus niet laat over je heen lopen. Want dat is geen liefde, dat is angst. Dus het is innerlijk anders. Je bent niet aardig voor de mensen omdat je zo'n slappeling bent. Je bent niet aardig voor de mensen omdat je een minderwaardigheidsgevoel heb en naar jou zullen ze toch niet luisteren, waarom zal ik mijn mond nou open doen, ze vinden me toch een... Nee, je bent niet aardig omdat je een tobber bent, maar je bent aardig omdat je ervoor kiest in je leven. Het is niet je lot, omdat je ervoor kiest in je leven om te handelen in de navolging van Christus. Dus als je dan een nare situatie meemaakt, Paulus zegt ergens in dit stukje, voor zover het van u afhangt, als je dan een nare situatie meemaakt, voor zover het van u afhangt, sla om je heen met liefde. Ja, dus je gaat je vijand niet te eten geven omdat je zo'n angsthaas bent en omdat je om je heen laat lopen. Nee, omdat je nagedacht hebt en omdat je gebeden hebt om wijsheid. Hoe je nou de vijandschap met je vader, je schoonzus, je kind, je buren, je collega, hoe je nou die vijandschap het beste kan overwinnen. Dus je bent wel bewust bezig. En dan denk je, jongens, ik heb nou zoveel problemen met die collega, ik nodig hem eens uit op de maaltijd. Gewoon. Ik nodig niet alleen mijn vriendjes uit op de maaltijd, maar ik nodig nou eens iemand uit met wie ik niet goed overweg kan. En we zullen wel eens zien waar het schip dan strandt. En dan kan je de mooiste dingen meemaken. Werkelijk waar. Juist als je dit doet, als een welbewuste keuze. Dus niet uit angst. Zelfverloochening is heel erg belangrijk, maar niet uit angst. Want dat is geen zelfverloochening. Zelfverloochening is dat je tegen je vijand zegt, jongen, we moeten ons probleem oplossen. Dus je laat niet de dingen sudderen. Nee, we moeten hier wat aan doen. Ik nodig je van harte uit. Heb je zin om zaterdag met je vrouw, of als die alleen is, heb je zin om zaterdag bij mij te komen eten? Die andere wang, hè, uit Matthäus 5, dat is natuurlijk niet van laat je maar in elkaar meppen. Die andere wang, dat is precies hetzelfde, van iemand slaat mij. Nou, in de wereld slaan ze terug, hè, met geweld. Dat geldt nu ook in het groot. Hè, terrorisme en weet ik het wat, moet u dat debat in de Tweede Kamer horen. Grote monden van harde aanpak. Dat is de aanpak van de wereld. En ik weet het, er moet recht gedaan worden. Weet ik, maar het gaat mij om het automatisme. Mensen die iets aangedaan wordt, hebben de neiging om letterlijk terug te slaan, politie in te schakelen, nou ja, rechtszaak. Nee, zegt de Heer Jezus. Weet je hoe je je problemen kunt overwinnen? Door tegen diegene te zeggen die jou slaat, sla maar op de andere wang ook. Moet je eens kijken hoe groot dan de ogen worden van die man. Ik denk dat dan de meeste vijanden niet meer slaan. Ze zijn verrast vanwege je reactie. Niet altijd. Lees het leven maar van Dietrich Bonhoeffer, hoe die in de Tweede Wereldoorlog voortdurend de andere wang toekeerde. Hij heeft het met de dood, met zijn leven moeten bekopen. Nee, hoe zeg je dat? Nee, met de dood bekocht. Dus niet altijd, maar wonderlijk genoeg gebeurt het echt dat als jij ervoor kiest om anders te reageren dan de maatstaven van deze wereld, dat dan wel eens het kwade overwonnen wordt. Niet omdat jij een doetje bent, maar omdat je zo geweldig dapper bent om het vol te houden, om je heen te meppen met liefde. Ja? En dat als basishouding in het leven. Nou, dat is Romeinen 12. Als wij nou wat verder lezen, dan geeft Paulus adviezen over het gemeenteleven aan twee van zijn helpers, Timotheus en Titus. Nou waren Timotheus en Titus jonge mannen. Nou, ik weet nog, toen ik jonge man was, en dat praat ik over lang geleden. Dat ik voor de klas stond en geen orde had. Dat was niet zo leuk. En dan had je zo'n lieve, brave leerling. Ja, die deed me natuurlijk aan mijn zwager denken. En die zegt dan: meneer, na afloop van een les een keer. Meneer, snapt u dat nou? En ze noemde de naam van een collega. Dat is zo'n vervelende man. En iedereen luistert naar hem. En u bent zo aardig. En niemand luistert er naar u. Nou, dan wordt het je dus wel weer eventjes ingepeperd. Daar hebt u dus het probleem, hè? Daar hebt u dus het probleem. U bent zo aardig, maar niemand neemt u serieus. En dan zit je dus in die doetjeshoek. Terwijl die collega die zijn grenzen aangeeft, een beetje streng is enzovoort. Daar buigen ze voor, als een knipmes. Nou, oké. Ik vergelijk Titus en Timotheus maar met beginnende leraren. Dan komt het voor mij wat dichterbij. En dan herkent u wat Paulus dus tegen de gemeente zegt in Romeinen. Dat zegt hij bijvoorbeeld dus ook tegen Timotheus en Titus. Nou laat ik eerst even Titus pakken, Titus 2. Die Titus, die moet leiding geven, woord verkondigen, dat is een grote verantwoordelijkheid. Ja, bij mensen die van Joodse komaf zijn, die van heidense komaf zijn, ja, dat is natuurlijk in die gemeente niet gelijk koekoek één zang, dus dat vergt de nodige inspanning om daar leiding aan te geven. Dan zegt hij in hoofdstuk 2... nog even wat de kern van het evangelie is. Een mooie kerstpreek, hè? Hoofdstuk 2 vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En dan legt hij dat nog even uit. Christus, vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Hij geeft zichzelf om ons te verlossen van het onrecht. Dat is dus ook weer een offer van Jezus. Niet omdat Jezus over zich heen liet lopen, maar dat was zijn welbewuste offer om het kwade van de zonde te overwinnen. En dan zegt hij, en daar gaat het mee om nu in vers 15, spreek dit, dit is de boodschap die je moet doorgeven, vermaan, bestraf, met alle ernst, vermaan, dat is het woord, dat is eigenlijk het woord voor pastoraat. Want vermanen, dat is vertroosten, dat is bidden, dat is terechtwijzen. Eigenlijk alles wat er in het pastoraat kan gebeuren. Dus verkondig het evangelie, bedrijf pastoraat, hè, vermaan. Maar aan het vermanen kan dus inderdaad ook het corrigeren zitten. Corrigeer mensen met alle ernst, dat mag jij doen. Al ben je nog jong, al ben je een beginner. En dan zegt Paulus: dat niemand u verachte, niemand hoeft op jou neer te kijken. Denk erom, als mensen op jou neerkijken, zijn zij verkeerd bezig. Dat hoef jij niet toe te laten, dat niemand op je neerkijkt. Wij mogen zelfbewust in het leven staan. Niet omdat wij zo trots zijn op onszelf, maar omdat wij door God gekend worden en de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Ons zelfbewustzijn is bewustzijn van de waarde die God ons geeft. Dat komt zo bij Timotheus nog wat sterker naar voren van, Titus, dit heeft God jou toevertrouwd. Nou, dan hoef jij toch geen mensen op jou neer te laten kijken. Dan mag jij leiding geven. Dan mag jij tegen mensen zeggen, sorry, dat kan niet. Dat gaat niet goed. Hier grijp ik in. En mag je tegen anderen zeggen, die mag je bemoedigen. Van geweldig, hoef je niet te denken, ja, wie ben ik om een ander te bemoedigen? Ik kon nog maar pas kijken. Nee, jij mag dat zelfbewust doen. Niemand hoeft op jou neer te kijken. Maar de psychologie leert ons dat als ik anderen niet op mij neer hoef te laten kijken, dat dat moet beginnen met dat ik niet op mijzelf neerkijk. Ja? Want als ik zo voor de klas sta, helemaal ingezakt met hangende schoudertjes, want ik voel mij zo, hè, mijn lichaam verraadt mij, ja, dan is het geen wonder dat mensen op mij neerkijken. Dan is het geen wonder dat de kinderen op een gegeven moment de tent afbreken. Want ik voel mijzelf geen goede docent. Dus voelen zij dat weer aan en vinden zij mij geen goede docent. Maar ik mag mijn schouders rechten. Ik draag verantwoordelijkheid. En die mag ik met vreugde laten zien wat mijn taak en verantwoordelijkheid is. En daar hoort bij dat ik zeg wat goed gaat, maar ook zeg wat me niet bevalt. Dat ik grenzen aangeef en af en toe roep, ho, ho. En als anderen die grenzen overschrijden, dat ik zeg, en dat gebeurt niet. Niet omdat ik een bullebak ben, maar omdat ik inderdaad ook leiding heb te geven. En dat geldt ook voor onze gezinnen, dat geldt voor een kerkenraad. Laat niemand op u neerkijken, ook niet in de pastorale taken die we hebben, of hoe dan ook in de gemeente, Bijbelkring, leiden. Dus Timotheus, of Titus, laat niemand op je neerkijken. En ik vul dus inderdaad aan, en het begint bij jezelf. Dus voel je niet bij studenten in Ede op de CAE waar ik werk, die hebben dan stages en dan heb je gesprekken over die stage en dan zeggen ze dingen die fout gaan of hoe dan ook. Zegt er een jongen tegen mij, ja, ik moet in mijn stage een leiding geven aan de evangelisatiecommissie. En dat gaat niet goed. Nou jongen, waarom gaat dat dan niet goed? Antwoord, zodra ik in dat clubje zit van mensen van die evangelisatiecommissie, voel ik mij verschrompelen. Ik zeg, hoe komt dat? Hij zegt, dat is door de aanwezigheid van één vrouw. Ja? Als zo'n jongen dat zegt, herinner ik mij dat ik als student met een huisgenoot datzelfde had. Dat was een medestudent die zo goed was, werkelijk waar. Ik nam mijn petje zo diep voor hem af, dat bij wijze van spreken, als ik maar voor zijn deur stond, dan voelde ik me al een halve meter kleiner worden. En dat kan je ook soms hebben met mensen met wie je moet samenwerken natuurlijk. Omdat die net een beetje bazig zijn, of net een beetje kattig, of net een beetje slimmer dan jij, dat jij je voelt verschrompelen. En dan bereik je inderdaad dat je daar een beetje als een bleuje dwerg staat en dat mensen op je neer gaan kijken. Maar je hoeft je niet te laten verschrompelen, want jij mag er gewoon zijn. Wij mogen ons leven aanvaarden in ons er zijn en in het zo wij zijn. Hè? Dat zeggen de Duitsers heel mooi. Die zeggen, wij mogen uit Gods hand ons daar zijn aanvaarden, dat wij er zijn, en wij mogen ook uit Gods hand ons zo zijn aanvaarden, van hoe wij zijn. Er valt genoeg te veranderen, maar dat begint met eerst aanvaarden dat jij er ook mag zijn en dat niemand op jou hoeft neer te kijken. Nou, dat is Titus. Dan gaan we nu naar 2 Timotheus 1. Timotheus 1. Nou, die arme Timotheus, die is door vrouwen opgevoed, hè? Geen idee of het daarmee te maken heeft. Door zijn moeder en zijn oma, Lois en uit niets, hè? Hij is heel gelovig opgevoed. Het geloof is ook in hem, zegt Paulus. Maar Timotheus moet ook op jeugdige leeftijd leiding geven in de gemeente. En de vorige keer, dat staat ook in 2 Timotheus, vers 4, dat Paulus hem wil zien, want Paulus denkt nog aan zijn tranen. Dus blijkbaar bij een vorige ontmoeting heeft Timotheus gehuild. En dat leidde de meeste uitleggers toch, daaruit leidden de meeste uitleggers toch af, dat dat dan te maken heeft met een bepaalde onzekerheid van Timotheus of de moeite die hij ervaren heeft bij de uitvoering van zijn werk. En daarom moet ik dus denken aan die leraar met ordeproblemen. Laten we zeggen, de lerares die kan dan huilend de klas uitvluchten. Dat doet een leraar niet, maar dat voelt u wel aan. Maar zoiets, Timotheus. He, de man die, kijk, dat is een macho cultuur. Daar in het Midden-Oosten, in die tijd ook al. Huilende mannen. Dus hij heeft gehuild. Nou, dan zegt Paulus in vers 6, vers 5, uw geloof. Vergeet nou niet vanuit het geloof te denken en te leven. En dan in vers 6, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat u opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging van mijn handen. Hij zegt, Timotheus, weet je waar jij nou mee bezig bent? Jij bent bezig het vuurtje te laten doven. En welk vuurtje dan? Nou, van wat God jou geschonken heeft als gaven, waarmee jij aan de slag kan gaan. God heeft jou het leven gegeven en ook jou zo zijn, hè, je gaven en je geloof. En zoals Timotheus, of Titus, niet op zichzelf moest laten neerkijken. Timotheus is bezig te verschrompelen. Het vuurtje wat brandde van die gave die hij ontvangen had. Paulus noemt een belangrijk moment bij de oplegging van de handen. Dat vuurtje wordt langzaam kleiner. Nou ja, er komt steeds minder uit zijn handen, lijkt het wel. Of steeds minder uit zijn mond. En Paulus zegt, nee, dat vuurtje, dat moet je juist opwekken. Dat moet je opstoken. Dat moet juist hoger gaan branden. De gave Gods opwekken. Dat is dus het opwekken van een vuurtje. Nou, en dan gaat het in vers 7 als volgt verder. En die tekst die moet u boven uw bed hangen. Nou, samen met Romeinen 12 vers 21 dan. Of achter in de klas hangen als u docent bent. En dan gaat hij verder. En dan hoort u dat het inderdaad te maken heeft met het onderwerp van nu. Want God heeft ons geen geest gegeven van vreesachtigheid. Dus hij zegt tegen Timotheus, je moet niet zo bang zijn, jongen. Jij bent veel te bang, veel te vreesachtig. En dan gaan de dingen mis. Jij mag wat zelfbewuster, hè? Bewuster van je geloof, bewuster van de gaven die je geschonken zijn. En zelfbewuster, niet zo angstig. Vrees is geen goede raadgever. Kijk, je kan nou wel om de lieve vrede wil je mond elke keer houden. Ja, maar dan gaat het toch mis in de gemeente. En je kan nou wel, oh jongens, help, 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 dat gaat uit de hand lopen. Laat ik mijn mond maar houden, thuis. Maar dan gaat het mis. Dan gaat het mis, want je moet ook als ouders grenzen aangeven. Of ook als broers of zussen naar elkaar toe. Als je mantelzorger bent, ja, je kunt wel alles in je eentje doen voor je zieke moeder. En intussen loop je op te vreten over anderen die niks doen. Maar je moet dingen aan de orde stellen. Ja, maar dan krijgen we ruzie en ik heb al wel eens knok gehad. Nee, je moet niet uit vrees handelen. Overwin het kwade door om je heen te meppen. Ja, maar wel op de goede manier om je heen te meppen. Vanuit liefde en vriendelijkheid. Maar wel door je mannetje te staan. Wel door een vrouw te zijn. Dus wees nou niet zo vreesachtig. In je handel en je wandel. De keuzes die je maakt. De manier waarop je dat formuleert. Maar, God heeft ons geen geest gegeven van vreesachtigheid. De uitleggers verschillen van mening of je nou dat woord geest met een hoofdletter moet schrijven of met een kleine letter. Ik weet niet hoe het in uw Bijbeltje staat, dat staat dus verschillend. Is Gods eigen geest die in ons woont en werkt, geen geest van vreesachtigheid? Zo mag je het dus ook uitleggen. Maar je mag ook zeggen, als het ware, je innerlijk, je menselijke geest, joh, doe nou niet zo vreesachtig. Dus dan zit het in de richting van dat zelfbewustzijn. Van niet, sta nou niet zo als zo'n angsthaas in de gemeente met je taak. En mag ik tegen u zeggen en u tegen mij, niet zo angstig. Doe je mond maar open hoor, als er iets te zeggen valt. Geen geest van vreesachtigheid, maar een vrees van kracht. Dat is toch prachtig? Dynamis, dynamiet. Christenen zijn een vaatje buskruid, zegt Paulus hier. Die ontploffen dus wel eens. Ja, maar heb je het hetzelfde als sla om je heen met het wapen van de liefde. Ja, ontplof in liefde. Zachte kracht, kan je ook zeggen hoor. En de meeste mensen zeggen dat dat de eigenlijke betekenis is van kracht. Dus dan kan je beter niet aan buskruid drinken, maar aan de zonneschijn. Want de zon die kan ook branden, die gaat me en die maakt de boel wel heet. En dus gewoon de kracht van de zonnestralen. Maar geen duisternis, kracht. Nou, en wat is nou kracht? Nou ja, kracht dat is. Zeggen. Ja, wat? Nou, zeggen wat je denkt. Aansluiten bij wat je denkt. Eerlijk zeggen wat je voelt. Communiceren. Duidelijkheid verschaffen. Nee zeggen. Als jij denkt dat het veel beter is om nu nee te zeggen. Ja zeggen. Als je denkt dat het verstandig is om ja te zeggen. Een grens aangeven. Eerlijk zeggen. Beste jongen, beste vriendin. Ik maak mijn relatie uit. En niet denken, oh, als ik dat nou doe. Dan ben ik in zijn ogen wreed. Nee, laat ik het maar niet doen, want ik mag niet wreed zijn. Of, oh, als ik dat nu doe, dan maakt hij een einde aan zijn leven. Dat is uw verantwoordelijkheid niet. Uw en jouw verantwoordelijkheid is dat je krachtig bent, dat je helder bent, dat je duidelijk bent, zegt waar het op staat. Dat je een ander niet bedriegt. Ik heb het woord assertiviteit nog helemaal niet laten vallen, maar dat is dus assertief zijn. Dat moeten we niet laten uitleggen door psychologen die geschoold zijn door het feminisme. Hebben we helemaal niet nodig. Dit is assertief. Niet uit angst handelen, maar krachtig handelen. Gewoon duidelijk zijn. Maar Paulus zou Paulus niet zijn als die dan niet verder gaat. Want alleen maar de boodschap wees krachtig... dan kom je, bij wijze van, ik zei nu net het woord feminisme vallen, dan kom je in die hoek, hè, van wat is krachtiger dan een vrouw? Antwoord: twee vrouwen. Ja. Van wij. Nee, onzin. Dan wordt het misschien toch echt dynamiet, als het alleen kracht is. Kracht, geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde. Nou, dat is nou het geheim van hoe een christen opereert in deze wereld. Dat hij kracht met liefde combineert. Dat hij de vijandschap niet accepteert. Er wat aan doet. En dan zijn vijand op de maaltijd vraagt. Kracht met liefde combineren. Maar het meest interessante is dat hij niet alleen zegt, wees liefdevol. De Bijbel vraagt om liefde, maar vraagt niet alleen liefde. Want als ik alleen maar tegen u zeg, wees liefdevol, Wees liefdevol en vooral de gevoelige types onder u, die gaan weer vertroost naar huis van ja, ja, dat probeer ik. Maar en ze gaan ook schuldig naar huis van ja, daar moet ik nog weer wat meer aan doen hoor, want ik schiet ook tekort. En ze laten straks weer over zich heen lopen. Ja, want ik moet liefdevol zijn. Hoe komt u daarbij? U moet niet alleen liefdevol zijn, want dan word je inderdaad slap. Dan gaat het kwade zijn eigen loop nemen. Die liefdevolle docent, die zit op een gegeven moment met een zootje. En zo is het natuurlijk ook in het groot. En dat is natuurlijk weer de waarde van, nou ja, toch ook het recht en politie. Van, we kunnen niet alleen liefdevol zijn. Maar als we dan de politie inzetten, moeten we dat wel zo liefdevol mogelijk doen. Dus kracht combineren met liefde. Duidelijkheid combineren in het opvoeden van je kinderen. Nou ja, doe maar. Kracht en liefde. Alleen liefde, dat kan slappaap worden. Alleen kracht, dat kan eigenwijs hardvochtig worden. Het gaat om de combinatie. En dan zegt hij daarachter, en van matigheid. En dat is het woord voor zelfbeheersing. En dus dat kennen wij, een matige drinker of iets dergelijks. Die weet op het goede moment wanneer die het moet laten staan en wanneer die ervan mag genieten. Dus dat is dan zelfbeheersing, daar gaat hij goed mee om. Je zou ook kunnen zeggen dat is evenwicht, evenwichtig omgaan. Dus krachtig, liefdevol op een zelfbewuste wijze, op een evenwichtige wijze. Want die man, die vrouw, die weet wat ze doet. He, die laat niet zomaar over, zeggen wij, maar wij bedoelen dan, die is, nou, dat is een eentje met haar op de tanden. Die laat niet zomaar over zich heen lopen. Nee, maar dat is een prima houding, die laat niet zomaar over zich heen lopen. Die weet wat die doet. Zelfbeheersing, zelfbewustzijn, krachtig, liefdevol. En niet angsthazerig. Nou zegt Paulus tegen Timotheus. Doe het nou zo man. Want de manier waarop je er nu mee bezig bent. Dan gaat het vuurtje langzaam naar beneden. Als u dit in één woord wilt samenvatten. Dan moet u het woord zachtmoedigheid nemen. Dat kenmerkt de christelijke levenswandel. En als je, dat is in het Nederlands natuurlijk een spelletje, als ik zeg zet er een streepje tussen, zacht, moedig, dan ben je er wel precies wat de betekenis is van het Griekse woord. Want het Griekse woord zachtmoedig, dat is niet slap, maar dat is zacht met ruggengraat, zacht met pit. Dus inderdaad, zachtmoedig, Nederlandse betekent zacht van gemoed, dus dat is niet dat streepje, maar ik zet nu dat streepje, zacht, plus moedig. Ik heb het woord subassertief nog niet genoemd. Dat zijn de mensen die zijn zacht bang. Zacht streepje bang. Zacht bang. Agressieve mensen, die heb je ook, die zijn hardmoedig. Ze durven alles, maar ze zijn hard. Hardmoedig. Zacht bang. Maar een christen, die is nou net zacht moedig. Het is een hele rare combinatie, zachtmoedig. Maar dat is nou net de combinatie achter de Heer Jezus aan. Ja? Nou, als u nou thuis komt, hè? Of als u morgen op uw werk komt. Of u hebt morgenavond een vervelende vergadering, bij dit of bij dat. Dan denkt u natuurlijk terug aan dit verhaal. Dat hoop ik tenminste. En dan denkt u, oh ja, ik mag niet vreesachtig zijn. Dan zegt u het natuurlijk al verkeerd, hè, dat dat niet mag. Want dan gaat u weer naar mij luisteren. Maar u moet niet naar mij luisteren, u moet zelf bewust zijn. Snapt u hem? Als u nu naar huis gaat met, ik moet het van een ander anders doen, heb u het nog niet begrepen. U moet zelf bewuster worden van de dingen. Wat moet u dan voor stappen nemen? Dan kan ik natuurlijk heel gelovig zeggen, dan moet u proberen de Heer Jezus na te volgen. Oké. Dan zou ik het volgende tegen u zeggen op zo'n moment dat u denkt van, oh, help, help. Dit gaat niet goed. Of hier ben ik het niet mee eens. Oh, dit raakt mij. Dit doet mij pijn. Wat dan? Nou, 1. Besef heel goed dat u er mag zijn. Ja, dat is de eerste stap. Besef heel goed. Ik heb er een jaar of 10 over gedaan om dat aan mijn vrouw duidelijk te maken. Als ze weer eens iets wilde veranderen in huis en zo. Dan zei ik maar heel voorzichtig, ik woon hier ook. En dat is wel tot de doorgedrongen. Dat is een goede tip voor al die kerels. Als ze weer, zonder dat ze dat willen, tegen nieuwe vloerbedekking of zo aan moeten kijken. Gewoon zeggen, ik woon hier ook. Zou je een keer kunnen overleggen? Dus van, ik ben er ook en ik mag er ook zijn. Dus als iemand iets heel vervelends zegt, oké, laten we dan maar even zeggen, hij mag dat zeggen. Maar ik mag ook zeggen wat ik daarvan vind. Of als iemand iets aan u vraagt, help, dat moet gebeuren. Maar dat is zo'n vervelende klus. Help. Ja, als je nou zacht bang bent, dan denk je, oh ja, laat ik het maar doen, want ze kunnen natuurlijk niemand krijgen. Dan doe ik het ook niet. En dan zullen ze wel denken, ja, op haar hadden we helemaal gerekend en die doet het niet. Nee, laat ik het maar doen. Ja, maar ik vind het toch ook wel vervelend. En dan begin je een beetje stuntelen en dan zeg je, nou, als je nou niemand kan vinden, dan kom je maar terug. Ja, natuurlijk vinden ze niemand. Ja, dan denk je, ja. Dan zit ik eraan vast en dan zeg je, nou, laat ik het dan maar een jaartje proberen. Nou, waarom? Je mag er toch gewoon zijn. Als iemand iets aan u vraagt, mag u er ook zijn. Die ander mag dat vragen, natuurlijk, want hij mag er toch zijn. Dus u moet niet zeggen, hou op met een gezeur. Nee, tuurlijk niet. Hij heeft groot gelijk. Maar u mag zeggen, ja, ik mag er ook zijn. Dus ik mag aansluiten, dat is de tweede stap, aansluiten bij wat je zelf denkt en voelt. En de derde stap is daarover communiceren. En als je daar enige bedenktijd voor nodig hebt, dan vraag je bedenktijd. En je krijgt hele leuke dingen ook. Ik heb dat dus wel geleerd hoor, min of meer met die leerlingen. Maar ook met al die verzoeken, want als je in het onderwijs zit, denken ze dat je overal tijd voor hebt. Dus ik heb alle commissies in Veenendaal kunnen hebben, maar... En dan zeggen ze tegen je, meneer Van der Voet, wilt u voorzitter worden van... En dan zeg ik, nee, gewoon nee. En dan zeggen ze, hè? Ja, zeg ik, heb daar geen zin in. Oh? En ze zijn helemaal stom verbaasd staan. Meent u dat? Ze zeggen, ja, dat meen ik. Dat vind ik echt afschuwelijk. Nou, sorry dat we u lastig gevallen hebben. Ik zeg, nee, geen sorry, niks. Sterkte hoor, met verder zoeken. Ja, ik ben werkelijk waar 3 keer gevraagd voor de commissie Israël van de provinciale kerkvergadering van de hervormde kerk. Ze vergaat het zeker te noteren dat ik nee gezegd heb. En 3 keer. Nou, en toen later kwam ik die man tegen. Ik zeg, wat hebben jullie eigenlijk gedaan? Hebben jullie nog iemand gevonden? Antwoord, nee, we hebben niemand gevonden. Ik zeg, en toen? Nou, zegt hij, toen hebben we die commissie opgeheven. Nou, dat is natuurlijk zeer stimulerend, hè. Om te denken, ja, maar ik mag er toch ook zijn, met mijn eigen gedachten en mijn eigen gevoel. En daar mag ik toch gewoon over praten. Als ik het maar natuurlijk op een zachtmoedige manier doe. Ja? En nou, ik moet stoppen. Want de bel is gegaan. De klok luidde dat het 9 uur is. Ja?
Bedankt, tot zover. Heel erg leerzaam wat mij betreft. Stel voor dat we nu met elkaar gaan zingen. Het is Psalm 147. Ik heb iets gewijzigd. 147. Het derde vers. We hebben het zien over zachtmoedigheid. En dan zal er ondertussen een collecte zijn, vooraf. Ik weet niet wie dat doet. Ja. Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heer, vol krachten.
Amen.
Goed, dan is er nu een pauze tot 9:55. En vergeet u niet om, als u vragen heeft, ze hier op te schrijven. Of anders ze te bedenken voor na de pauze.
Nou, ik heb heel veel vragen binnengekregen. Daar ben ik altijd blij mee, want die neem ik weer mee naar een volgende lezing. Dat werkt prima. Wanneer je een doetje bent en verandert, is alles niet gelijk anders, want je omgeving wil je graag weer in de hoek zetten. Hoe ga je daar nou mee om? Dat klopt. Dat is, je kunt nooit in je eentje veranderen. Je omgeving moet mee veranderen. Die moet het begrijpen, delen ook, hetzelfde verlangen hebben. Bijvoorbeeld psychologen die alleen met een gehuwde vrouw praten en nooit met de partner. Dat is raar, want dan neem je een risico. Dus de omgeving moet als het ware juist degene die wil veranderen stimuleren. En dat geldt ook voor een kind op school, want soms moeten kinderen dit natuurlijk al leren. Dat ze niet over zich heen moeten laten lopen. Dat als ze bijvoorbeeld gepest worden. En dan kan dat kind soms dingen leren, maar de klas moet ook veranderen in hoe het omgaat met het kind. Of leraren moeten er ook weer anders op leren reageren. Dus, hoe ga je daar nou mee om? Dat is nou leuk. Ruimte durven innemen. Durven aan te sluiten bij hoe je het zelf beleeft en daarover communiceren. Dus door dat dan te zeggen, van dit is lastig voor mij, want ik ben bezig te leren dat. En nou probeer jij weer. Dus er zit niks anders op dan de weg van de communicatie te kiezen. Maar het is lastig. Soms ervaar je ook onwil bij je omgeving. Die het liever hadden dat je de oude gebleven was. En dat kan zelfs een onderdeel van een huwelijksprobleem zijn. Ja. Maar ik kan dat dus nu niet oplossen, maar ik kan het wel erkennen. Van ja, dit speelt echt. Maar probeer die omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium erbij te betrekken. Dat wel. Nou, ik doe gewoon mijn ogen dicht en dan trek ik er een. Kun je met een zacht, moedige houding toch depressieve klachten krijgen? Antwoord, ja. Dat kan, want depressiviteit heeft verschillende oorzaken. Ja, dus de houding waarmee je je altijd maar aanpast, terwijl dat van binnen bij je knaagt, hè, dat is het verschil. Als iemand tegen mij zegt dat die in de goot ligt, dan zeg ik dus rustig van, nou, als je daar gelukkig bent, moet je er blijven liggen. Geen enkel probleem. Maar je moet wel eerlijk zijn als je daar gelukkig bent. Maar als je zegt, ik voel me ongelukkig dat ik in de goot lig en iedereen loopt over me heen, dan moet je niet blijven klagen, dan moet je er wat aan doen. Dan moet je je rug rechten en omhoog komen. Dus lig je in de goot en je voelt je ongelukkig, dan leidt dat vroeg of laat tot verborgen boosheid, want je wordt heel kwaad op de mensen, maar je durft het niet te zeggen. En verborgen boosheid leidt weer vaak tot schuldgevoelens, al ben ik toch een stommerik. En dat leidt weer tot depressief getop. Oké, maar als je nou op de goede manier zacht en moedig bent, kan je dan ook nog depressief toppen? Jawel, bijvoorbeeld als je te hard werkt. Burn-out klachten kan je oplopen. Je kunt in problemen raken door zware tegenslag, dus verliesverwerking. Er kan ook een erfelijke factor een rol spelen, dat depressiviteit in de familie zit. Dus dat kan echt. En dan heeft het niet te maken met, bij wijze van spreken, deze basishouding die dan ontspoord is in, zacht bang. Dus helaas kan het. Maar wat je wel heel vaak ziet, is dat omgekeerd mensen die met depressieve klachten komen, hulpverlening, let altijd op dat punt van vanavond. Van hoe zelfbewust staat zo iemand in het leven? Vroeger zei ik, als mensen zo'n soort vragen aan mij stelden, jawel hoor, je kan altijd depressief worden. Denk maar aan Prins Klaus. Je kan met de koningin getrouwd zijn en toch depressief worden. Wat is de relatie, het verschil of de overeenkomst tussen zachtmoedigheid en karakter? Die is heel leuk. Die heeft daar heel veel mee te maken. Kijk, als wij in de kerk tegen elkaar zeggen dat we elkaar moeten liefhebben, is dat duidelijk voor de een moeilijker dan voor de ander. En dat heeft met karakter te maken. Ik ken u niet, maar leg maar eens uit aan iemand die autistische trekken heeft, ik noem maar wat, dat hij moet liefhebben, want hij heeft wel moeite om echt contact te maken. En dus dan zit er een hinderpaal in jou om lief te hebben. Dus karakter trekken of bepaalde afwijkingen klinkt zo raar, maar in ieder geval bepaalde echte eigenheden kunnen stimulerend of storend zijn voor het vermogen om lief te hebben. 25% van de mensen, daar gaat dat wel goed, dat lief hebben. En dan blijft er nog 3/4 over. Maar het is niet voor niks een zootje in de wereld. Kijk, zachtmoedige mensen, die zijn er qua karakter. Dat zijn de kinderen waarvan wij zeggen, oh, dat is toch zo'n lievertje. Daar moet je natuurlijk verschrikkelijk mee uitkijken. Want dat wordt dus degene die straks bij de psycholoog zit om voor zichzelf op te komen. En dan zegt zo'n moeder soms nog, ja, maar dat is een kattenkop. En dan denk ik, nou wees nou maar blij dat het een kattenkop is, want in deze wereld is dat soms wel ietsje prettiger. Dat iemand van nature wat meer zelfbewustzijn heeft. Want wat is nou eigenlijk een lief kind? Dat is een kind dat zich voortdurend aanpast. En daar zijn we zo blij mee dat we dat lief zijn gaan vinden, gaan noemen. Maar ik geef geen Nederlands, maar weet u dat lief, de betekenis van een woord zit in de medeklinkers. Lief, dat is taalkundig hetzelfde woord als love. In het Engels zeg je het ook ongeveer zo, hè? I love you. Ja. Lief en love zijn broertje en zusje van elkaar. De lieverd is, voor je het weet, ook de angsthaas. En dan komt opa binnen en het lieve kind gaat gelijk opa een hand geven. En een ander kind blijft gewoon zitten. En dan wordt dat lieve kind, dat wordt dan gewaardeerd. Dat zeggen die ouders niet, natuurlijk niet. Want die zeggen tegen dat dwarse kind dat een hand gaat geven. Goed joh, dat jij een hand geeft. Want het lieve kind doet het altijd. En dan krijg je nog weer een extra probleem. Dat van lieve kinderen het vaak niet gezien wordt dat ze lief zijn. En dat gaat ook knagen. Nou, dit is een avond apart. Maar dan kom je dus in opvoedingssferen terecht. Karakter speelt een rol. Maar dat karakter, dat verwachten wij vooral aanwezig te zijn bij vrouwen. Speelt ook een rol. Want een vrouw die niet lief is. Ik was een keer in het ziekenhuis. En daar zat ik met een patiënt te praten. En ik zeg, hoe bevalt het hier? Toen kwam er net een verpleegkundige binnen. En die ging weer weg. En dan zegt die patiënt tegen mij, nou, dat is geen echte hoor. Ik zeg, wat bedoelt u met geen echte? Nou, dat is zo'n kattenkop. Want ook bijvoorbeeld bij bepaalde beroepen, bij verpleegkundigen, hebben we ook het beeld van, dat moeten hele lieve mensen zijn. Nou zie je natuurlijk nog wel eens dat die lieve mensen zich tot dienstbare beroepen aangetrokken voelen. Dus het zou best kunnen hoor, dat er onder de verpleegkundigen veel lieve mensen zitten. Maar het heeft dus ook met je karakter te maken. We hebben nog even tijd. Wat is jezelf verloochenen en je kruis opnemen? Wel, hoe ziet dat concreet eruit in het kader van Matteüs 16, vers 24? Ik ken die hele context niet uit mijn hoofd. Volgens mij staat dat in het context van navolgen omwille van het koninkrijk en ook verdrukking lijden. Ja, en zo kennen wij het niet of nauwelijks. Hè? Wel de christenen in Syrië die nu verdreven worden. En van, kies je ervoor om voor je eigen veiligheid je geloof los te laten, of durf je, ook al loop je het risico, nog steeds bij wijze van spreken zichtbaar voor iedere moslimstrijder richting kerk te lopen. Dan zit je op dat punt van jezelf verloochenen. Je wil dit niet, want je wil graag leven. Je neemt je kruis op je en je neemt daarmee ook het risico op je dat het je heel veel kan gaan kosten. Dan zeg ik het maar een beetje snel. Ik denk dat dat de context is waarin de Heer Jezus spreekt. Ik haal de Bonhoeffer aan. Omwille van het geloof. Die man die zocht het niet. Integendeel, absoluut niet. Dat was een herder voor de gemeente. Maar zijn kruis op zich nemen en notabene dat gaan doen wat in alles tegen hemzelf inging. Namelijk in het verzet. Die man die is gaan liegen om zijn vrienden niet te verraden. Bonhoeffer die loog. Als er nou één man is die de bergreden probeerde na te leven. En dat is dan je kruis dragen. Maar nou noem ik expres extreme situaties. Je kunt het natuurlijk ook dichter bij huis bedenken. Ik fantaseer nu. Een mevrouw zegt tegen mij, fantasie hoor. Ik heb zo'n vreselijk huwelijk. Die gaat niet goed. Dit hou ik niet vol. En dan zeg ik tegen die mevrouw. Dan moet u gaan scheiden. En dan zegt die mevrouw, nee dat kan niet. Want ik heb toch trouw beloofd aan God en aan mijn man. En dan zeg ik, mevrouw, dan moet u bij hem blijven. En dan zegt zij, nee meneer Van der Voet, dat kan niet. Want het is een ramp. Ik hou dit niet vol. Zegt mevrouw, dan moet u gaan scheiden. Nou, er zit dus al een probleem dat iemand niet kan kiezen. Dat is weer een ander vraagstuk. Maar ik acht het mogelijk dat iemand zegt, dit is zwaar voor mij. Echt. Maar dit wil ik niet. Ik heb erover gepraat. Ik heb alles gedaan. Ik heb gecommuniceerd. Ik heb hulp gezocht. Ik heb alles gedaan. Omwille van Christus zal ik proberen dit vol te houden. Dan is het je eigen keuze. Dan is het niet zelfverloochening als je lot. Dat is geen zelfverloochening. Want dat is berusting. En dat is niet zelfverloochening omdat je bang bent voor de schande. Dat als je zou gescheiden dat mensen kwaad van je spreken. Nee, zelfverloochening als keuze. Dat je zegt, ja dit is dan blijkbaar een kruis dat ik moet dragen. Ik vraag God de kracht om het vol te houden. Voor zover dat van mij afhangt. Ja, je hebt het niet gezocht. En je probeert het in Christus kracht te dragen. Ja? Dan is het in een situatie die we ons wat makkelijker kunnen voorstellen. Maar dat is dan, ja, dat is dan niet het lijden om Christus wil waar denk ik die tekst op doelt. Maar heb ik het ietsje breder getrokken. Maar zelfverloochening veronderstelt een keuze. En daarom gaf ik ook dit een beetje een rare voorbeeld. Zonder keuze. Dus je moet een zelf hebben. Je moet iets willen. En dan beseffen. Dit ga ik verliezen. Dit red ik niet. En dan kan ik maar één ding doen. Me inderdaad wel bewust aanpassen. En elke dag om de kracht van God bidden. Het is een hele kunst als je boos bent om het toch liefelijk te zeggen. Hier spreekt ervaring uit. Dat is een hele grote kunst. En u loopt zelfs nog het risico dat een ander daar nog weer kwaad op wordt als u het lief zegt. En geduldig zegt. En dat een ander dan begint te schreeuwen, hou je schijnheilige gezicht maar voor je. Met je lieve mondje. Want je bent hartstikke kwaad op mij, hè? Weet ik het wat. Het kan het zelfs. Het is ervaring voor mij. Van dat mensen kwaad worden op het feit dat ik lief zegt. Ja, dan denk ik, ja, nou sorry hoor, daar kan ik er nog niks meer aan doen. Het is een hele kunst, ja. Maar je moet dus op je woorden letten en op je toon letten. Maar in je toon mag wel emotie doorklinken. U moet wel durven aansluiten bij uzelf. Maar domweg staan, schreeuwen en lelijke dingen zeggen. Dat kan dus een keuze zijn van dat doe ik niet. En als u het toch doet, biedt u excuses aan. Dan zegt u tegen uw kind, jongen, mama, papa is echt kwaad op je, maar wat ik net tegen je zei, had ik niet mogen zeggen. Ja? Even, ik hoop dat ik ze allemaal heb. Ja, dit is een hele preek, die bewaar ik maar voor het laatst. Hoe kun je assertief zijn in een kerkelijke gemeente waar zoveel zorgen zijn, waar sprake is van kerkelijk machtsmisbruik. Oké, als er veel zorgen in de gemeente zijn, er wordt vaak een beroep op je gedaan, dat kan hè, ook pastorale nood. U mag doen wat u kunt doen, maar u moet dat doen op de wijze van een olielamp en niet op de wijze van een kaars. Ja? Zorg in de familie, zorg in de gemeente, zorg in de straat. Prima, verspreid licht, zet uw schouders eronder. Maar niet als een kaars, want een kaars brandt op en dan is het donker. Ja? Dat is een beeld, hè? Een christen is een kaars die licht verspreidt door op te branden. Dan denk ik, hoezo? Volgens mij is dat gewoon dom. Een olielamp. Want een olielamp die kun je aanvullen. En dan hou je het vol om licht te geven. Dus als u licht wil verspreiden, zorgen wil wegnemen bij anderen, wil ondersteunen, dan moet u vervolgens ook de momenten hebben waarbij de olie aangevuld wordt. Dus ook aan uzelf denken. Ook zelf rust nemen. Ook grenzen aangeven. Want u kunt niet alles, u hoeft niet alles. Tegen studenten zeg ik dan die pastoraal werker willen worden, onze afdeling in Ede. Jij bent de Messias niet. Heel, heel simpel. Jij hoeft niet alle mensen te redden. Jij kunt doen wat je, wat op je pad komt. Dat kun je aanpakken. Maar dus het is niet egoïstisch om ook aan jezelf te denken. Dat is dan gezond assertief. Dat je zegt, sorry, in die maand ben ik een maand weg. Of die taak leg ik nu op me neer. Want nu wordt het me te, leg ik nu neer. Want nu wordt het me te veel. Dan hou je het vol. Anders zit je opgebrand thuis. Ja, en dan hou je levenslang misschien wel de rem erop. Dus dat is, nou neem ik dus het woord zorgen serieus. En als er nou machtsmisbruik is in een kerkelijke gemeente, in een kerkelijke situatie. Daar moet ik nog een beetje voorzichtig bij zijn. Niet accepteren. En de Heer Jezus geeft aan hoe we daarmee kunnen omgaan in Matteüs 18. Namelijk bespreekbaar maken, aan de orde stellen. En als u dat niet bespreekbaar kunt maken in uw eigen gemeente, dan moet u het bespreekbaar maken in een kerkelijke instantie die daarover kan meedenken. Nou, dat is weer per kerk anders geregeld. En je hebt allerlei soorten misbruik. Het meest bekende is natuurlijk seksueel misbruik, wat ook in kerkelijke gemeentes voorkomt. Zonde niet accepteren, hè? Dat zegt de Heer Jezus ook in Matteüs 18. Als uw broeder zondigt, ook als hij tegen u zondigt, maar als uw broeder zondigt, ja, dan moet je erop afstappen. Communiceren, niet slikken. Aan de orde stellen, dus assertief zijn. Maar welke route, welke weg, altijd een ander erbij betrekken, want u kunt ook daarnaast zitten in uw oordeel of in uw visie. Dus in onze tijd is dat makkelijker dan vroeger. Want we zijn al met z'n allen assertiever geworden, hè, dat we dingen aan de orde durven stellen. Timotheus en Titus kregen aanwijzingen hoe zij in hun bediening moesten staan. Als je dan de eerste pericoop van Titus 2 leest, vers 4, vers 5. Dat is dan voor de gemeente. Op een andere plaats staat er niet alleen de goede heren onderdanig zijn, maar ook de harde. En Onesimus werd teruggestuurd. Natuurlijk roept de heren niet op om over ons heen te laten lopen. Paulus liet zich niet na aangedaan onrecht stilletjes uit Filippi verwijderen. Maatschappelijk hoef je niet met een gebogen hoofdje weg te gaan. Nou, hoe zit dat nou? Als dan die slaven bijvoorbeeld toch onderdanig moeten zijn, ook hun harde heren. Daar zit dus als het ware hetzelfde achter als wat ik zei in mijn lezing. Van die onderdanigheid is dan geen slaafse onderdanigheid. Geen angstige onderdanigheid. Maar dat is de onderdanigheid die voortkomt uit jouw vrijheid in Christus. Luther die zei, ik ben ieders knecht en niemands onderdaan. Tegelijkertijd. He, van, je dient je harde Heer. Maar dat is niet jouw lot. Het kan je zwaar vallen. Maar je dient hem omdat je vrij in Christus bent. En zojuist een getuige van Jezus. En dan ben je dus aan het doen wat Paulus zegt. Het kwade proberen te overwinnen door goed te doen. Wordt niet altijd beloond. En die slavendrijver die komt niet altijd tot geloof. Dat weet ik wel. Maar het is dus geen houding van laat maar over je heen lopen. Juist niet. En misschien juist omdat het een bewuste keuze is, zal die slaaf nog irritatie oproepen als zijn baas hardvochtig is. En, ja, ik heb pas nog de Negerhut van oom Tom voorgelezen thuis. Hoe die oom Tom als christelijke slaaf zijn uiterste best deed om op de goede wijze te dienen en vervolgens toch elke keer afgeranseld werd. Dat kan je natuurlijk ook meemaken. Maar het gaat mij nu vanavond om de innerlijke houding waarmee je dat doet. En waarmee je het ook kunt volhouden. En waarbij je dus kunt dienen in een moeilijke. Er zijn heel veel situaties waar wij niet om vragen. En dat je daar dan toch met een rechte rug en zo mogelijk met enige blijmoedigheid in kan staan. Zonder klagen dus. Wij hebben de neiging om onszelf dan zielig te gaan vinden. Maar we kunnen wel zeggen dat we het moeilijk hebben. Maar je moet niet jezelf. Dan krijg je zelf medelijden. En dat is een rare brandstof. Dat is brandstof voor heel veel. Inderdaad soms depressieve gevoelens. Maar ook een bepaald soort hooghartigheid. Nee. Juist in. In heerlijke vrijheid durven staan, ook als je moeite hebt. Ik geef één illustratie daarvan. Ja, is er denk ik wel een illustratie van. En dat zou ik het dan maar mee willen afsluiten, omdat ik de klok 10:00 zie naderen. Het mooiste voorbeeld om te illustreren wat ik vanavond bedoeld heb, dat is de barmhartige Samaritaan. Die heeft natuurlijk niet gevraagd om die gewonde langs de kant van de weg. Nee, dat overkwam hem. En zo vragen wij niet om een moeilijk kind, om een vervelende collega, om een lastige ouderling. Daar vragen wij helemaal niet om. En die barmhartige Samaritaan heeft daar ook niet om gevraagd. Maar u hoort dat die man nadenkt over wat nu zijn taak is. En dat hij die taak in vrijheid op zich neemt. Huh? Waar horen we dat dan aan? Dat horen we omdat hij niet klaagt. Van wat moet jij hier ook, door jouw schuld word ik nu ook in gevaar gebracht. Je weet toch dat je niet in je eentje hier moet verschijnen. Nou, nee, hij klaagt helemaal niet. Hij onderbreekt zijn eigen programma, dat is dus zelfverloochening, hè. Want hij had andere plannen. Onderbreekt zijn programma, verzorgt de gewonden, brengt hem in de herberg. Maar dan stopt hij niet met nadenken. Ook niet met nadenken over wat hij nou zelf wil. Want wat doet hij dan? Dan gaat hij delegeren. Dat is natuurlijk super verstandig. Iemand die als een kaarsje licht geeft, die kan niet delegeren. Die blijft net zo lang hollen tot hij opgebrand is. Hij delegeert aan de herbergier. Hij zegt, ik kan ook nog geld achterlaten. Als dat niet genoeg is, kan ik dat later ook nog aanvullen. En nu ga ik weer weg. Hij geeft zijn grenzen aan. En dan zegt de Heer Jezus, de Heer Jezus zegt niet als die man de gewonde opraapt. Tegen de omstanders ga heen en doe gij desgelijks. Dat zegt de Heer Jezus aan het einde van de gelijkenis. Dus ook nadat die man gedelegeerd heeft. En na een nacht, één nachtje maar, is die al vertrokken. Nee, want hij ging gewoon weer verder met zijn eigen programma. En nou is uw beurt, meneer de herbergier. Als hij subassertief geweest was, dan was hij daar blijven zitten. En had je gedacht, oh jongens, waarom moet mij dat nou weer overkomen? En dan had je elke dag dat verband eraf gehaald. Is het nou al beter? Is het al beter? Och jongens, dat begint te zweren. Oh, dan zit ik er nog langer. En je werd steeds zagrijniger en steeds kwaaier op al die andere mensen die in je herberg komen. En er is er niet één die aan je vraagt, zal ik het overnemen? En dan na 6 weken, eindelijk is die man genezen. En met een diepe zucht stap je weer op je ezeltje. En dan ga je richting Jeruzalem, of andersom richting Jericho, dat weet ik niet meer. En dan, na een paar kilometer ligt er weer eentje langs de weg. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Dan zeg je, dapper zijn. En je zegt tegen je ezeltje, hollen. En dat ezeltje is 300 meter verder en dan begint je schuldgevoel weer. Knaag van binnen. En dan denk je, nee, dit kan ik niet maken, dit kan ik niet maken, er is niemand die helpt. En je keert weer om en je gaat weer naar die gewonde toe. En met een zeer diepe zucht raap je de volgende gewonde op. En dan denk je, och, weer 6 weken. Zo doen wij het vaak. Maar die Samaritaan die doet het anders. Maar nou moet u verder lezen. Paul daarna staat het verhaal van Martha en Maria. Het is natuurlijk fantastisch, hè? Die vrouw die 13 man op bezoek krijgt en dan gelijk gaat helpen en dienen en drinken en eten. En gaat u lekker zitten. En ze kijkt elke keer naar de zus die maar geen fluit uitspookt. En ja, dat is toch niet de bedoeling. En ze blijft maar lopen. En die zus die blijft maar zitten. En wat moet je nou toch met zo'n zus? Dat is toch wel een heel vervelend mens. Maar kan je dat zomaar tegen haar zeggen? Nee, dan zal ik wel een grote mond krijgen. Wat moet ik nou? Nou, laat ik het dan maar tegen een ander zeggen. En ze gaat bij Jezus klagen. En dan verwachten wij natuurlijk dat Jezus na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zegt, Martha, je bent geweldig. Jij weet wat barmhartigheid is. Maar dan zegt de Heer Jezus, Martha, waar ben jij nou toch mee bezig, mens? Zie je nou niet dat Maria het belangrijkste doet? Want het gaat niet om domweg hollen. Het gaat ook om zitten. De olie moet ook aangevuld worden. En nu is het vanmiddag de tijd om te zitten. En Maria heeft het goede deel gekozen. En dan gaat de preek altijd over het goede deel. Maar het leukste woord is natuurlijk gekozen. Want Maria heeft gewoon nagedacht en een keuze gemaakt. Vanmiddag ga ik zitten. Vanmiddag ga ik luisteren. Dat heb ik nodig. En die kopjes komen straks wel weer. Dat is toch fantastisch. Ja, en zo. Ja, nee. Het gaat er juist om dat jij vecht met liefde en dat jij dat volhoudt. Die barmhartige Samaritaan, op deze manier denk ik dat hij de volgende gewonde met evenveel inzet had opgeraakt. Want die priester en de leviet, die waren assertief op de verkeerde manier. Die gaven hun grenzen aan, maar die waren liefdeloos. En dat is wat Jezus ook doorbreekt in die gelijkenis. Van, ik ben het volstrekt met je eens. In deze wereld moeten wij liefde verspreiden. En dat kind dat beleefd een handje geeft, prachtig. Maar dat andere kind mag er ook zijn. En die heeft toevallig nog ietsje meer te leren. Maar dat lieve kind heeft nog iets anders te leren. Namelijk dat lief zijn op zich ook niet voldoende is om staande te blijven. De een die heeft zachtheid in zijn karakter en die moet de moedigheid nog leren. En de ander heeft de moedigheid en die moet de zachtheid nog leren in de opvoeding. En wij moeten ook niet eenzijdig denken, oh dat is een lievertje, geweldig. En die ander, nou dat is een lastig kind. Nee, die heeft een ander karakter en die moet weer andere dingen leren. Maar ik ben het helemaal met je eens. Wij moeten juist liefde leren. Maar liefde gaat alleen maar goed als er een basis onder zit van een gezond zelfbewustzijn. Want anders is het geen liefde, maar is het aanpassingsgedrag. En dat hou je niet vol. Echt niet. Dan ontwikkel je juist boosheid bij jezelf. Maar dan gaan we dus naar de psychologische kant. En dan ben jij die lieve moeder, hè, die ziet dat jouw man niet helpt bij het eten geven van de kinderen. En dan zeg je niks, want je denkt dat moet hij zelf zien. Nou, dat doen sommige kerels niet. En dan ga jij naar de keuken om alles op te ruimen. En hij komt niet uit zichzelf helpen. Maar jij vraagt er niet, want je denkt, hij weet het toch en hij hoort het toch en hij ziet het toch. En vervolgens zie je hem de krant lezen. Maar je zegt niet, waarom lees je nu de krant? Want dan denk je, nee, ik moet een goede vrouw zijn. Hij heeft druk gehad vandaag. Hij mag de krant lezen. Maar intussen ben je wel boos dat hij het niet doet. En aan het eind van de avond plof je. En dan denk je, wat ben ik toch een slechte vrouw. En wat ben ik toch een slechte moeder. En de andere dag ga je nog harder lopen. Dat krijg je als je het doet zonder gezond zelfbewustzijn. Maar ik geef een grens aan, ik ga stoppen. Kijk, de groep was te groot om echt in interactie te komen. Dat is natuurlijk jammer. Maar daarom is het leuk dat je nog even reageren. Meneer Boonzaaier, wij gaan zingen, zei je. Heb je daar nog tijd voor? Is Psalm 123 te zingen? Van die vrouw die dienstmaagd. De kleine, oh ja. Psalm 123. Nou, laten we zeggen, dat sluit dan aan bij die dienstbare houding, zelfs tegenover een harde slaaf. Vers 1, 123, tegen een harde heer, Psalm 123, vers 1. Nu samen danken. Heer in de hemel, wij danken u dat wij er mogen zijn, dat u ons het leven geeft en aan de meesten van ons ook de gezondheid geeft, elke dag opnieuw genadetijd schenkt. En wij danken u dat wij ook onszelf mogen zijn, er zo zijn, zo mogen zijn zoals u ons lichaam en geest geschonken hebt. Ook al zijn wij zondige mensen en ook al maken wij fouten, we weten dat u naar ons wil omzien door Jezus uw Zoon, de Heiland der wereld. En we danken u, Heere in de hemel, dat u ons ook wilt gebruiken in het leven om liefde te delen die wij van u ontvangen hebben. En wij danken u dat wij dat in de kracht van uw Heilige Geest mogen doen, in onze eigen thuissituatie, in onze gemeente, op de plaats waar u ons in de samenleving gesteld hebt. We bidden u dat wij daarin licht verspreiden, maar wel op een gezonde wijze. Dat wij niet opbranden, maar dat wij aangevuld mogen worden, elke zondag, elke dag. Heer in de hemel, we bidden om een bemoediging voor mensen die in het leven klem zitten, die het zwaar hebben omdat er over hen heen gelopen wordt, omdat ze niet gehoord worden en zelfs niet door degene die hen nastaan. We bidden dat er ook voor hen ruimte mag komen, maar niet alleen als een wonder, dat er ook ruimte mag komen omdat ze soms anders met de dingen leren om te gaan. We vragen u aan het einde van de avond of u met ons meegaat. Vergeef wat niet goed was in uw ogen. En hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Het gaat u goed in Kralingse Veer en omgeving.